Aan de orde is nu genezen in deze tweede preek in de serie huwelijk en gezin. De versen 22 en tot en met 24. De volgende tekst maar op de voet. Daar staat: gij vrouwen, wees naar uw eigen mannen onderdanig. Gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Dus hier ook dadelijk dames voor. Al straks dan komen de mannen aan de beurt. Ik denk, gemeente, dat het ongeveer de 70er jaren was, dat die vreemde woorden steeds meer opkwamen, emancipatie en feminisme. Vreemde woorden, maar ze zijn zo vaak gebruikt, u zult ze vast wel kennen. Het ging om een stuk gelijkberechtiging, vooral van de vrouw ten opzichte van de man. En ik denk dat er hier en daar ook wel reden voor is geweest. Zo hier en daar. Maar er kwam een heel stuk lading in mee aan wereldse gedachten, waar je echt toch wel bang voor kon zijn. Maar eigenlijk alles wendt. En langzamerhand raak je over dit verschijnsel gewend. Emancipatie, feminisme. Ik moet zeggen dat is eigenlijk de kracht van deze woorden al een eind weg is weer. Omdat het kennelijk zijn werk gedaan heeft. Het heeft duidelijk zijn werk gedaan. En een hoge mate is eigenlijk bereikt wat men beoogde. En ik vermoed dat dat ook geldt voor de gemeente. De gemeenten voor de kerk. Je kunt nog zo orthodox wezen, maar je blijft wel van en in deze tijd. En ongemerkt onderga je de invloeden daarvan. Ook al had je dat misschien niet gedacht of verwacht. Nou, daarom kan een herbezinning op deze zaken, huwelijk en gezin, ja, toch een stuk oriëntatie geven. Op waar het nu eigenlijk toch om gaat. En ik realiseer me zeer wel dat als ik nu ga zeggen straks wat de Bijbel over een en ander zegt, dat dit best een beetje averechts soms zal overkomen. Het zal een beetje raar klinken. Maar dat komt nou door het feit dat deze dingen successievelijk, langzamerhand, toch in de gemeente ook hebben postgevat en zijn geaccepteerd. Maar als u het nou een beetje raar vindt soms af en toe en een beetje averechts, lijkt de zaak over te komen, dan ga ik toch achter deze Bijbel staan en ik blijf er ook staan. En ik kruip erachter weg. Want ik zeg het dan niet, maar dan zegt de Bijbel dat. Dat is geen kwestie van afschuiven, maar dat is een kwestie van plaatsbepaling. Dus ik heb u niks bijzonders te vertellen. Maar wel wat de Bijbel zegt, met name over de verhouding van man en vrouw in deze. Nou, ja, kijk, de tekst zelf klinkt al eigenlijk zo tegendraads vandaag. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Dat gelijk aan de Heere is natuurlijk bepalend voor waar het hier om gaat. En dat was aan de orde in de vorige preek, weet u wel, 29 december vorig jaar. Wees allen tezamen onderdanig aan de Heere. En van daaruit krijgt dan deze nadere ontvouwing zijn inhoud. Laat er geen misverstand zijn dat onderdanig zijn van de vrouw aan de man waar het hier om gaat, krijgt geen gestalte op precies dezelfde manier waarop we samen als man en vrouw onderdanig zijn aan de Here. Het onderdanig zijn aan God, aan de Here, is natuurlijk absoluut. Dat vraagt en geeft God het evangelie zijnerzijds. Hij is God en wij zijn mensen en we mogen zijn mensen zijn in zijn genade. In die zin zullen we altijd ondergeschikt zijn aan de Heer en met genoegen. Met genoegen. De Godzaligheid is een groot gewin met een genoegen. Als het nu hier gaat over het onderdanig zijn van de vrouw aan de man, dan betekent dat eigenlijk dat het onderdanig zijn van de vrouw aan de man is de uitdrukking van haar onderdanig zijn aan de Heer. En dan zeg ik al heel veel hoor. Dan zou je al heel moeten nadenken nu. In het onderdanig zijn van haar aan haar man komt tot uitdrukking dat ze onderdanig is aan de Heer. Dan moet je er een uur over nadenken. Want het een past in het andere. Het een is uitdrukking van het andere. De vrouw is haar man onderdanig om Gods wil, om Christus wil. Nou, ik zal u zeggen, de eerste christengemeente was dit eigenlijk revolutionair. Vergeleken bij het model van de wereld, de antieke wereld daaromheen. En deze moraal die Paulus hier leert, bijbelse moraal, die onderscheidde de christenen als zodanig al van de heidenen om hen heen. En eigenlijk betekent dat als huwelijk een apart getuigenis was van het christen zijn. Je kon aan een echtpaar zien dat ze christen waren. En dat zag je aan een onderlinge relatie, een onderlinge verhouding. Want de heidenwereld was dat totaal anders dan hier. Zo was het christenhuwelijk destijds een getuigenis op zichzelf, in die wereld. Nou, u hoort het wel aankomen dat het christen zijn vandaag de dag op een heel bijzondere wijze tot uitdrukking komt in het christenhuwelijk. Het christenhuwelijk wordt eigenlijk steeds meer geprofileerd tot een extra getuigenis van deze mensen zijn christen. Want als je geen christen bent, dan leef je zo niet. Om te beginnen, trouw je niet zonder meer. Maar dat je je gedraagt in het huwelijk, zoals Paulus hier stelt, dat blijkt dus eigenlijk exclusief voor te behouden te zijn aan een christen. Een getuigenis op zich. Ja, nu meer dan ooit de gelegenheid om, wat dat betreft, ons christen zijn uit te leven. Nogmaals onderstreep ik het grootste belang dat we als man en vrouw samen onderdanig zijn aan de Heer. Dat is de voorwaarde. Geen voorwaarde, maar voorwaarde. Een waarde, een waardigheid die eraan vooraf gaat. En dat kan alleen, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, in de waarachtige bekering, in de waarachtige wedergeboorte, in het echte genadeleven. Dus niet iets wat je nadoet, het lijkt er dan een beetje op, nee, vanuit het echte genadeleven krijgt dit echt vorm, inhoud, gestalte, samen onderdanig zijn aan de Heer. Dat is de waarde die vooraf gaat. Van daaruit gaat Paulus vertakkingen aanbrengen in de hele Bijbel, door de hele Bijbel heen. En hij pakt allerlei dingen op uit de hele Bijbel, om nu zijn huwelijksleer gestalte te geven. En dan begint hij met Genesis, uiteraard eigenlijk. Als hij stelt, want de man is het hoofd van de vrouw. En dan komt hij uit bij de orde die God in de schepping gelegd heeft. Het is om zo te zeggen een scheppingsordening. Het zit ingebakken in de schepping als zodanig. Dat de man het hoofd is van de vrouw. Het zijn eigenlijk nieuwtestamentische formuleringen. Maar hij fundeert dat op de scheppingsorde. Wie die orde in de schepping negeert, ontspoort, bedoelt hij te zeggen. In Genesis valt er de nadruk op dat de man het eerst geschapen is. Dus je zou kunnen spreken, zo gezien en gehoord, van een zekere natuurlijke voorrang. Als eerst geschapen. Op grond daarvan, deze scheppingsorde, is de man hoofd van de vrouw. Daarbij komt het gegeven uit Genesis 2 vers 22, dat de vrouw genomen is uit de man. Ik ga er uiteraard niet verder op in, want dat vraagt weer een preek op zich. Maar u kent die woorden. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij haar tot Adam. Dat is het tweede. Adam eerst geschapen. Twee, de vrouw uit de man genomen. En het derde gegeven is dat de vrouw aan de man gegeven als hulp. Hulp tegenover die man. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Dat is het derde. Voelt wel een beetje hoe vreemd het overkomt. Deze toch, oude Bijbelwoorden. Maar laat maar even staan. Ik kom er zo nader op terug. In ieder geval, op al deze Bijbelse gegevens legt Paulus grote nadruk. Maar niet alleen dat. De man was niet alleen eerst geschapen, een natuurlijke voorrang, maar hij zou ook heerschappij hebben over het geschapene. Weer een Bijbelse gedachte. Adam, weet u wel, gaf de dieren namen. Hij teerde, regelde, bracht orde aan. Gaf ze een naam, een sticker. Dat betekent, hier de man, vanuit deze Oosterse taal, geplaatst in de positie van het leiderschap. Autoriteit. Macht. Hij zou de beslissingen nemen. En hij zou regelend en regulerend optreden de schepping. Adam, de man. Nou, dan zijn er al heel wat gegevens aan de orde gekomen, vindt u niet? Tot zover het onderwijs van Paulus. Apostel Petrus gaat ernaast staan en onderstreept dat. In de eerste Petrusbrief, derde hoofdstuk vers 7. Daar zegt hij dat de man aan zijn vrouw eer moet geven als aan het zelfvat. Nou, wat bedoelt hij daar nou mee? Het zwakkere vat. Ja, ik verbaas me vaak op de oudere middagen dat er zoveel vrouwen zijn. En bijna geen mannen. Vrouwen ouder dan mannen zelfs. De vrouw het zwakkere vat, door Petrus genoemd. Hoezo? Nou, dit gaat toch duidelijk terug op Genesis. De man is fysiek sterker, lichamelijk sterker dan de vrouw. Een duidelijk gegeven. Ook psychisch. Het hangt er maar vanaf. Ze is wel erg kwetsbaar. Erg kwetsbaar. Nou, meer zeg ik niet. In ieder geval, als er sprake is van het zwakkere vat, dan wordt niet bedoeld dat ze minder waardig is. Dat is geen geval. Alleen de vrouw is wezenlijk verschillend van de man. Dat wel. Daarin ligt haar eer. In haar vrouw zijn. Ook daar zullen we heel veel over te zeggen zijn. Maar als zodanig heeft de man haar te eren, ja, te respecteren en ook te beschermen. En ook dat woord schermen, dat klinkt weer een beetje vreemd vandaag. Je voelt hoe de secularisatie, de wereldgelijkvormigheid ook, door alle kieren en gaten van het gemeenten is binnengedrongen, ons eigen leven is binnengedrongen. De man is geroepen zijn vrouw te eren, te respecteren. Ja, dat stond er wel mooi. Maar ook te beschermen. Beschermen. Dan moet je zo zelfstandig zijn geworden. Ja, toch. Paulus brengt het in verband met de Heer Jezus. Die wordt genoemd de behouder van het lichaam. Hij is het hoofd. En hij behoudt, bewaart, beschermt, draagt het lichaam. Stuurt. Nou, zo de man zijn vrouw. Vanuit deze schriftgegevens is de man dus het hoofd van de vrouw en het hoofd van het gezin. Ook dat laatste. Het hoofd van het gezin. Daarbij is de vrouw zo geschapen dat zij de man aanvult. Dat wordt heel een beetje moeilijk, voelt u? Want Adam betekent gewoon mens. Maar er ontbrak nog wat aan het mens zijn. Het was niet goed dat de mens alleen is, zegt de Heer. Adam op zich had een manco. Dat moest er dan gedaan worden. Dat moest aangevuld worden. Gecompenseerd worden. Het is niet goed dat de mens alleen zijn. Begrijp me goed. Als alleenstaande ben je niet minder mens, laat dat duidelijk zijn. Maar dan mag je alleen staan, vooral gecompenseerd worden in de gemeenschap van de gemeente, van de broeders en zusters. Dit even terzijde, om u geen pijn te doen. Maar we laten de schriftgegevens wel staan. Het is niet goed, praat wat je wil. Is een algemeenheid dat de mens alleen zijn. Nou, de voornaamste taak van de vrouw is dat ze dit tekort in het mens zijn aanvult. Man en vrouw samen de totaliteit van het mens zijn. Daarom worden man en vrouw ook tot één vlees. Daar heb je de eenheid. Samen mens. Samen mens Gods. En alleen zo, en dat zal duidelijk zijn, blijft de mensheid in stand. Nogmaals, de vrouw is zo de noodzakelijke aanvulling van de man. Laat hem even staan zo. Want u voelt die emancipatiegedachte, die voel je in je bloed gewoon gieren. Beetje gewoon gezegd. Onderga de heilzame correctie, terechtwijzing van het woord van God in deze. Nou, dat zo zijnde, de vrouw, de noodzakelijke aanvulling van de man, betekent dat, dat de man de verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en voor zijn vrouw en voor zijn gezin in de eerste plaats. In de eerste plaats. Ja, ik zou willen zeggen als tot collega's, mannen, laat u niet van uw plaats dringen. Want er zijn die vrouwen. Wie heeft u eigenlijk voor het zeggen, huis? Nou, dat is soms gauw duidelijk hoor. En dan kan zelfs het genadelevende verdrukking komen. Vandaar die heilzame correctie. De man, de eerst verantwoordelijke voor zichzelf, voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. En de vrouw heeft hem te helpen en in alles ertoe bij te dragen dat haar man kan beantwoorden aan die opdracht. Heerschappij voeren over het geschapene. Dat is zijn taak. En de vrouw helpt hem daarbij. Assisterend. Om de man zijn taak naar behoren te kunnen laten vervullen, heerschappij voeren over de schepping van God. In alle variaties, varianten die denkbaar zijn. Ik zei, dat doet de man als vertegenwoordiger van God in de schepping. Waarom spreken wij van God de Vader? En niet van God de Moeder? Ja, de feministische theologie wil dat wel. Die gaat al die mannelijke vormen in de Bijbel wijzigen. God is een vrouw geworden. En de Heilige Geest is moeder geworden. En van de zoon kun je moeilijk een dochter maken. Laat dat maar staan. Maar dat mannelijke moet weg. Uit de theologie. En u merkt wat erachter zit. Men botst. Tegen deze leer van de Bijbel. De man was vertegenwoordiger van God in de schepping. En zijn vrouw assisteert hem. Steunt hem, draagt hem. Zo was het voor de zondeval. Maar de zondeval zelf maakt nog een beetje een groter onderscheid. De verschillen worden nu eigenlijk nog meer geaccentueerd. God zei tot de vrouw in Genesis 3 vers 16, met smart zult gij kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij voeren. Onverteerbaar, buiten de genade. Onverteerbaar, zulke bijbelwoorden. En hij zal over uw heerschappij hebben. Voel je hart buiten de genade protesteren. Hij krijgt wel achter die Bijbel hoor. Paulus gaat hier nader op in de Tiersbrief. 1 Timotheus 2, 12 met 14. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. Nog over de man heersen, Bijbelwoorden. Maar dat ze in stilheid zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Schepping zijn. En dan? En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Wat betekent dat nou? Voel je hoe moeilijk het te verwerken is? Na de zondeval wordt het en hij zal over uw heerschappij hebben onderstreept. En het onderdanig zijn van de vrouw aan de man wordt nu nog sterker benadrukt. Maar dat snap ik even niet. Want Adam was toch evenzeer gevallen als Eva. En Adam was toch evenzeer een overtreding als Eva. Waarom dan? Dat merkwaardige woord uit de Timotheusbrief. En Adam is niet verleid geworden. Maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Vreemd, hè? Voelt u het? Nou, daar zit je nou als GB gemeente. Je voelt hoe vreemd het omkomt. Wat betekenen die woorden dan? Dan moet u heel goed luisteren. Want nu gaan we naar de bronnen toe. Toen de duivel Eva benaderde met de verzoeking. Is het ook dat God gezegd heeft? Toen deed Eva niets wat ze behoorde te doen. Namelijk Adam om raad vragen. Maar Eva nam zelf de beslissing. En nam daarmee de leiderspositie op zich. En daarmee viel ze. Zij trad handelend op tegen de duivel, in plaats dat ze dit haar man liet doen. En daarom viel ze. Uit haar waardigheid. Onder andere. In haar val sleurde ze Adam mee. En zo het hele menselijk geslacht. Ik volg de gedachtegang in deze van de bekende Engelse theoloog Dr. Martin Lloyd-Jones. U kent hem misschien wel. In zekere zin behoorde dit mede tot de zonde van Eva, dat ze haar door God gegeven plaats in het huwelijk niet in acht nam. En vandaar dat na de val de plaats van de vrouw onder de man nog eens wordt onderstreept. En hij zal over uw heerschappij hebben. Nou, in dit verband hoor je heel vaak, ja, Paulus is ongetrouwd, dat kun je wel merken. Was zeker een vrouwenhater. Het komt erg onvriendelijk over, vindt u niet? Een woord wat u meer hoort in deze weken. Vrouw onvriendelijk. Oei. Pas op. Of als u het netjes wil houden, dan zeg je, ja, dat is tijdgebonden. Dat is nou echt tijdgebonden. Dat kan niet meer vandaag. Nee, inderdaad, dat kan niet meer. Zonder genade, dan kun je het niet voor elkaar. En het is ook de vraag of het zonder genade wel kan. Vandaar al die uitwassen. In uiterst orthodoxe kringen. Dat is ook niet goed. Maar tijdgebonden. Ja, lieve gemeente. De Bijbel is niet tijdgebonden. En nu gaat het om het schriftgezag. Ook vandaag. Schriftgezag, ja natuurlijk. Wat de Bijbel zegt is waar. Nou, laat dit dan nu ook waar zijn. Wat hier gezegd wordt. Kijk, in haar onderdanigheid aan de man is de vrouw nooit de slaaf van de man. Laat dat duidelijk zijn. Alsjeblieft niet serviel. Slaafje. Een huisslaafje, weet u wel. En evenmin is ze minder waardig aan de man. Wat de Bijbel zegt, is dat de vrouw anders is dan de man. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch. En dat ze zo is de aanvulling van de man. Samen mens Gods. In dit verband verbiedt de Bijbel de vrouw zich te gedragen als man. Of dat ze de plaats, de positie van de man zullen overnemen. Die God aan de man gaf. De vrouw komt alleen tot echte levensontplooiing op haar eigen plaats. Het lijkt wel een politiek programma. Lieve mensen, het is de Bijbel. Schriftgezag. Wat dacht u? Laat u uw gezeg hebben. Er is nog een Bijbelse notie. Er moet er één zijn die de leiding heeft. Bijvoorbeeld bij een vergadering heeft de voorzitter de leiding. Maar dat betekent niet dat die anderen minder zijn. Of dat hij meer is dan die anderen. En hij moet leiding geven. Dat is het enige. Nou, dit element komt duidelijk naar voren in de Korinthebrief 1 Korinthe 11, vers 3. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. Wat betekent dat nou? God het hoofd van Christus. En als je dan bedenkt, in de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest, zijn ze allemaal even gelijk God. Allemaal God. Wat betekent dat? En God het hoofd van Christus. Wel precies hetzelfde. Eén van de drie personen moet de leiding hebben bij het werk van de verlossing. En dat is God de Vader. Het hoofd van Christus. En Christus neemt dan de dienstknechtsgestalte aan, dat is de andere kant, de dienaar. De zoon, niettemin. Eén moest de leiding hebben. Nou, vertaal dat maar. Eén moet de leiding hebben. De man, het hoofd van de vrouw. En o, wee als dat anders gaat. Krijg de brokken. Zo is in het huwelijk de leiding toevertrouwd aan de man. Het kan best wezen dat de vrouw meer begaafd is, intelligenter is dan de man. Maar dan heeft ze die gaven te gebruiken om des te beter haar plaats te weten. Geen enkel meisje, geen enkele jonge vrouw moet trouwen als ze niet zeker weet dat ze deze plaats kan innemen. Want het huwelijk is gebaseerd op liefde en respect. Wederzijds. De vrouw respecteert haar man in zijn man zijn. En de man respecteert zijn vrouw in haar vrouw zijn. Daarbij neemt en houdt de man het initiatief. Ja. Waar dat niet is, dan wordt het gezag ondergraven. En dan komt bij het volgende. Het gezag van God. Het gezagsvraagstuk heeft onmiddellijk hiermee te maken. En dat is ten diepste het probleem van vandaag. De ondergraving van het gezag. Het woord gezag komt van zeggen. Het zeggen van God. Hij heeft het voor het zeggen. Dat is gezag. Wie heeft het voor het zeggen? Bij u thuis. God. Wordt dat dan ook duidelijk in het gezag van de man? Als het niet zo is, moet u niet klaar. Maar u bekeren. Want het gezagsvraagstuk begint thuis. In de huwelijksrelatie. Het toenemend aantal echtscheidingen is te wijten aan het feit dat de man of de vrouw, beide, hun Bijbelse plaats niet meer kennen. En dan ligt de oorzaak van het uit elkaar vallen van het gezin. Hier nog de oorzaak van het jeugdprobleem, van de jeugdmisdaad. Het gezag is weg. En het gezag, wat God nou precies uitgerekend in de huwelijksrelatie heeft ingebouwd. Daar is het ingebed. En waar het daar weg is, is het verder ook weg. Dan is er nogal wat aan de hand. Zo zeg. Wat dacht u? Het feminisme vandaag. Vrouwen die vechten voor rechten. Vergiftigt de gedachtenwereld van de kinderen. En agressief zet het feminisme de vrouw op de plaats van de man. Of voor de man zelfs, als overreactie. En ten diepste wordt daarmee het gezag van God ondergraven. Gezag weg. Dan heb je niks meer te zeggen. Dan heb je in tweeërlei zin niks meer te zeggen. Uitgepraat. Kijk je mee, dat gaat hier niet om een achterhaald ouderwets tijdperk om dat te doen herleven. Maar het gaat erom dat de Bijbel het weer voor het zeggen krijgt. Ook in deze. En wie buigt voor het woord van God, die neemt vanzelf de juiste plaats in. Zowel man als vrouw. Je hoeft soms alleen maar te kijken naar een huwelijksrelatie. Om te weten of iemand God vreest. Als je echt God vreest, dan ken je je plaats. Zo wilde God het in de schepping. Zo wil God in de herschepping. En vanuit de herschepping wil hij opnieuw de schepping tot zijn recht laten komen. En daarbij gaf God aan de vrouw een prachtig sieraad mee. En ik moet u zeggen dat ik het zelf ook heel mooi vind. Heel mooi vind. Dat is dit. Een stille, een zachtmoedige geest. Die kostelijk is voor God. Dat was nou echt een vrouw. Bij de gratie pas. Nou, dit krijgt zijn ontplooiing. Vanuit verbonden genade. Wat God betekent en verzegelt. Straks jullie kindje. Dan ken je je plaats. En je wordt versierd. Bij die stille en zachtmoedige geest. En dan kan een man wel eens jaloers zijn op zijn vrouw. Op zo'n stille en zachtmoedige geest. Als Jezus had. Amen. De lofzang.